Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
Dit is New Business Radio. Weet wat er speelt. Doorzie wat er komt. Ontwikkel en verbeter. Dit is New Business Radio Live.
Met in deze aflevering reputatie. Het kan je grootste troef zijn of je valkuil. Hoe blijf je aan de goede kant? Garissa Smits van Clipit die onthult de geheimen in deze aflevering. 25 jaar duurzaam leiderschap. Marij Wagenaar van UN Global Compact onthult wat echt werkt. En waar je vandaag nog het verschil kunt maken. Hoe breek je als HR-startup door in een overvolle markt? Job van der Voort van Remote.com laat je zien hoe je van outsider naar wereldspeler gaat. En we hebben natuurlijk weer de Inspire Top 3 voor je. Fijn dat je luistert.
New Business Radio Live met Glenn van der Burg.
Ja, reputatie, het zal je misschien verbazen, maar iedereen heeft er één. Maar wat dat nou precies is en waarom het zo bepalend is voor je succes als organisatie, voor jou als leider of voor je merk, ja, dat gaan we vragen aan Garissa Smits. Ze is managing director van Clipit. Ze is expert in media-analyse. Dat is ook wat ze doen bij Clipit. En in reputatievraagstukken. Garissa, leuk dat je er bent. Reputatie, wat is dat eigenlijk?
Ja, wat is dat eigenlijk? Goeie vraag. Best wel abstract ook natuurlijk.
Ja, ja.
Nou, reputatie is natuurlijk dat beeld wat anderen van je hebben in als organisatie. Dus het gaat niet alleen om wat je zelf zegt en graag wilt zijn. Maar vooral ook hoe andere mensen jou ervaren door middel van nieuwsgesprekken of social media.
Ja, en je zegt al iets heel interessants. Hoe anderen jou ervaren. Het kan dus zijn dat jij wil dat je reputatie anders is dan dat die is.
Dat zou zomaar kunnen, ja.
Ja.
Bijvoorbeeld dat je kernwaarden eigenlijk helemaal niet goed tot terecht komen. Omdat je gebruikers of eindklanten je anders ervaren dan dat je eigenlijk bedoeld had.
Ja, en ik zit dan te denken. Hey, je hebt tegenwoordig natuurlijk al die rating sites. Waarbij je een soort klantreviews hebt. Waar je helemaal gestoord van wordt, moet ik je heel eerlijk zeggen. Dan koop ik bij de Gamma een doosje schroeven. En dan krijg ik een e-mailtje van de Gamma. Hoe bevallen deze schroeven jou? En dan denk ik, ja jongens, het zijn schroeven. Kom op, hey. Houd toch eens op, joh.
Is wel belangrijk.
Ja.
Ja.
Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat iemand gaat bedenken, deze schroeven hebben 5 sterren. Het zijn schroeven.
Ik denk dat het ook productafhankelijk of dienstafhankelijk is of mensen überhaupt iets gaan schrijven of zeggen of vinden van jouw organisatie.
Ja.
Maar het is wel belangrijk als organisatie, je hebt altijd een reputatie en die kan positief of negatief zijn of iets daartussenin. Maar die kan dus als die heel positief is, kan die ook een beetje afbrokkelen.
Ja. Wat heb je eraan? Of kun je eraan hebben aan een reputatie?
Een reputatie is, zoals wij het ook zien, is de brandstof van je organisatie. Dat het kan laten, je organisatie kan laten groeien. Groeien in kansen. Groeien in loyaliteit van huidige opdrachtgevers. Of een trigger om juist klanten aan te trekken. En daarnaast is het natuurlijk ook een bepaalde mate van trots. Als je een hele sterke positieve reputatie hebt, dan zijn medewerkers trots. Er zijn ook mensen die jou gebruiken als dienst of oplossing trots. Dat is ook de reden waarom we nu aan een nieuwe metric werken. Waarmee we ook echt kunnen meten van. Bijvoorbeeld niet alle media aandacht is relevant. Maar bijvoorbeeld zo'n nieuwe metric als de impactwaarde is. Die meet van wat is er dan relevant voor je organisatie. Dus de media aandacht. Wat heeft echt impact op jouw reputatie? Wat schaadt jou? Of wat zet jou als een raket omhoog voor een hele sterke reputatie?
Ja, ja, je kunt dus ook heel positief of heel negatieve manier bejegend worden in de media. Terwijl je er eigenlijk niet zo heel veel van merkt. Omdat het een medium is wat jouw klanten niet lezen of niet langs zien komen. Of,
ja. Je niet je doelgroep raakt. Of bijvoorbeeld niet je kernwaarden die je wil uitdragen.
Ja. Is het, moet je erover nadenken wat je wil dat het is?
Ja.
Oké.
Ja.
Dat lijkt me best ingewikkeld.
Ja, dat zit vaak natuurlijk in het strategische stuk van het bedrijf. Hè? Dus de koers en de visie waar je naartoe wil. Maar ook vooral wie wil je zijn en hoe wil je gezien worden. Dat is natuurlijk wel het vertrekpunt van hoe jouw organisatie ook ervaren wordt uiteindelijk.
Ja. Hoe bouw je daaraan? Hoe werk je daaraan om langzaamaan zo'n reputatie op te bouwen?
Nou, hoe ik het zie, is het wel echt een meerjarenplan. Hè? Dus je kunt best wel jaren bouwen aan een hele sterke reputatie. Hij kan ook in één moment natuurlijk omvallen als het echt een crisis is.
Heb je een voorbeeld daarvan? Dat vind ik altijd leuk. Hè? Het is altijd leuk als een bedrijf totaal onderuit gaan ergens op.
Ja, we hebben natuurlijk best wel veel opdrachtgevers. En we zien inderdaad de crisissen. Maar dat vind ik dan niet voor hier.
Nee, dat lijkt me niet handig. Nee, voor je eigen reputatie is dat niet handig.
Voor je eigen reputatie is niet zo handig.
Nee, maar ik bedoel, er zijn natuurlijk zat dingen in de pers gekomen waar die iedereen kent.
Nou, ik denk dat ik vind altijd dat eigenlijk onze overheid natuurlijk een mooi voorbeeld. Hè? Daar zie je soms bijna dagelijks de reputatie van een kabinet omvallen.
Ja.
Of juist niet. Maar de laatste tijd is het denk ik meer die eerste. Maar om op je vraag terug te komen van hoe bouw je dan een reputatie? Dat is vooral natuurlijk het inzichtelijk maken van wat leeft er nu dan in jouw doelgroep? Waar praten mensen over? Welke mediaplatforms? En wat is de tendens natuurlijk? Hè? Is dat al positief of is dat negatief?
Oké, dus jij zegt eigenlijk je moet eerst kijken wat er überhaupt al gebeurt.
Ja.
Want ook al heb je er nog niks aan gedaan, je hebt al een reputatie. Dus je moet wel weten wat het is.
Ja, je hebt hem altijd tussen van positief tot negatief of iets ertussenin. En uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon meten ook van wat is dan relevant? Wat raakt nou echt jouw organisatie? En daar kun je dan op handelen.
Ja, en nou kan je dat natuurlijk heel extreem maken door te zeggen van je kan voorpagina nieuws zijn, je kan het in het Actuurjournaal, je kunt trending zijn op een van de social media kanalen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het juist weer heel klein is. Namelijk wat één van jouw klanten van je vindt.
Kan, maar kan ook sneeuwbal effect zijn, hè? Dus één klant die misschien iets negatiefs vindt van jou, kan natuurlijk wel heel groot worden. Een beetje afhankelijk ook van waar gaat hij zijn negatieve gevoelens uit. Op welke bron of welke bron pakt dat op? Ja. Dat kan je natuurlijk met monitoren wel weer goed ondervangen.
Ja. Wat is de snelste manier om je reputatie naar de galamiezen te helpen?
Ja, vooral niet doen wat je wel beloofd hebt.
Oh ja, dat is echt fantastisch.
Ja, gewoon in één regel. Gewoon niet doen wat je beloofd hebt.
Niet doen wat je beloofd hebt is de beste manier om te zorgen dat je reputatie eraan gaat. Oké. Ja, nee, het interessante is dat je dus omgekeerd werkt het dus ook.
Ja, vooral doen wat je beloofd hebt.
Ja, maar dat klinkt zo logisch.
Ja, maar
dan denk
is het
je,
niet.
Ja, hallo, zeg maar, dat je doet wat je beloofd.
Ik denk dat de twee gasten hier naast mij ook daar. Je moet vooral doen wat je belooft. En uitdragen ook wat je belooft.
Ja.
Het is niet logisch altijd.
Nee, Marije, want ik zit gelijk even in de duurzaamheidswereld. Waar jij natuurlijk uitermate in rondloopt met de UN Global Compact Nederland. Daar heb je dat natuurlijk ook heel erg. Hè? De laatste tijd gaat het heel erg over allerlei duurzaamheidsclaims die gemaakt worden. Die eigenlijk de mooiste vind ik altijd als ik langs het schap van de ketchup loop. En ik zie de Heinz staan en daar zit dan zo'n mooi groen randje omheen. En daar staat dan bij recyclable. Dan denk ik. Want eerst denk je, dat is van gerecycled plastic gemaakt. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon een flesje wat te recyclen is. Ja, dank je de koekoek. Merk je dat in duurzaamheidslanden, dat die reputatie opbouwen en weer verliezen. Dus dat speelt natuurlijk.
Ja, speelt enorm. We hebben natuurlijk, daar is zo'n mooi woord voor, greenwashing. Dus dan zet je dingen in de etalage die niet helemaal zo zijn. Maar het omgekeerde zie je. Ook de laatste tijd dat bedrijven eigenlijk een heel aantal duurzame initiatieven hebben in huis. Vaak weten de medewerkers daar wel allemaal van. Maar zeggen ze, ik ga er nog maar niet helemaal mee vooruitlopen. Omdat, voor ik het weet word ik beschuldigd van greenwashing. Dus je ziet het de twee kanten op.
En dat is eigenlijk wel zonde. Want je wil eigenlijk natuurlijk dat organisaties wel vertellen wat ze aan het doen zijn. Omdat ze daarbij ook weer een soort inspiratie voor anderen kunnen zijn.
Ja, klopt. Dus ik ben er altijd heel erg voor dat bedrijven wel vertellen wat ze doen. Maar het is misschien ook wel een resultaat van deze tijd. Waar iedereen heel kritisch kijkt van wat klopt er nu precies en wat klopt er precies niet. En een aantal NGO's soms ook heel activistisch erop duiken. Zeggen, maar dit regeltje klopt dan niet helemaal. Of hier heb je de afslag niet goed. En ik ben er heel erg voor om elkaar kritisch te houden. Om kritisch te kijken wat mensen doen. Maar eigenlijk bereik je het meest, als je heel eerlijk bent, ook over wat vind ik lastig om te doen. Zonder dan direct afgemaakt te worden van, zie je wel. Ze zeggen wel dat ze heel goed bezig zijn, maar dit kunnen ze nog niet. Of hier zijn ze nog niet goed in.
Ja. Job, jij bent een jonge ondernemer.
Ja.
Succesvol, mogen we wel zeggen. Wat is het belang van reputatie voor jouw bedrijf, voor remote?
Ja, bijna alles. Helemaal voor ons bedrijf, want wij houden ons bezig natuurlijk met het uitbetalen van salarissen. En de realiteit is dat ja, als je een bedrijf hebt en je maakt software die iets wat minder belangrijk is doet, dan en je maakt een fout, dan zeggen mensen, oh, dat is vervelend. Maar als wij een fout maken en iemand krijgt zijn salaris niet, dan betekent dat die persoon misschien de huur niet kan betalen. Of bij de Albert Heijn staat en geen eten voor hun kinderen kan kopen. Dus alles. Ja, wij kunnen eigenlijk geen fouten maken. En als we wel fouten maken, dan is dat echt prioriteit nummer 1. Boven alles om dat op te lossen.
Ja. Het grappige is, doen wat je belooft. Wat beloven jullie en waar werken jullie dan zo hard aan?
Ja, we beloven een aantal dingen. Ten eerste aan bedrijven zeggen we, nou, als je met ons werkt, dan weet je zeker dat je helemaal compliant bent. Dus de mensen die je aanneemt, dat het allemaal legaal en correct is, onafhankelijk van waar op de wereld dat is. En ten tweede, dat die mensen op tijd uitbetaald en de juiste hoeveelheid uitbetaald krijgen. En daarnaast beloven we aan individuen die we uitbetalen, nou, we gaan je uitbetalen, het komt op tijd, het is correct, je hebt straks geen problemen met de Belastingdienst. Nou, het zijn best wel belangrijke dingen in het leven van mensen.
Ja, best wel belangrijk, maar ook heel bazaal, toch?
Ja, heel bazaal.
Als het goed gaat, dan zal iedereen denken, ja, nogal logisch dat het goed gaat.
Ja.
Pas als het misgaat, gaat het mis. Hoe bouw je dan aan een reputatie van vertrouwen waardoor je toch anders bent dan anderen?
Ja, in ons geval proberen we iets te doen wat niet echt bestond voorheen. Voorheen waren het experts die dit soort software moesten gebruiken. En wij zeggen, nou, wij zorgen gewoon voor je. Jij hoeft niet zoveel zelf te doen. Dus wij nemen je eigenlijk altijd werk uit handen wat je voorheen specialisten voor nodig had, waarvoor je moest worden getraind. En dan gaan we laten zien dat het ook nog eens beter kunnen dan die mensen.
Nou, kijk.
Zo winnen we vertrouwen.
Heel goed. Nou, gaan we het zo aan het einde van het programma, want jij zit helemaal aan het einde, gaan we het daar zeker nog over hebben. Garissa, hoe kan je onze luisteraars helpen? Die zitten nu te luisteren en denken, ja, wat is onze reputatie eigenlijk van ons MKB-bedrijf met 11 mensen? Ik heb geen idee. Ja, voetbalclub praten ze volgens mij best positief over ons. Vinden ze het leuk dat we een billboard hebben, maar...
Nou ja, vooral inzichtelijk te proberen te maken op welke manier dan ook. Afhankelijk van hoe vaak en waar je waar er over gepraat wordt. Dat is de eerste stap. Weten ja, wat nu op dit moment het beeld is van jouw reputatie. Dan kun je in ieder geval kijken als die wat negatieve deukjes heeft. Of je daarop kan handelen. Als die supersterk is, dan is het vooral natuurlijk van hoe maak je hem nog beter. En hoe kun je hem beschermen.
Ja, en ik hoor je eigenlijk ook zeggen. Het is ook een soort feedback loop om te horen waar je goed in bent of waar je beter in zou kunnen worden.
Reputatie is dynamisch. Het is er altijd.
Ja,
vandaag kan iemand heel positief naar je organisatie kijken, maar door één negatieve ervaring natuurlijk bijvoorbeeld een negatieve post online zetten. Ja. Je als een sneeuwbal gaat rollen en ineens een enorme deuk in je reputatie geeft.
Ja. Hoe ga je daarmee om als iemand inderdaad, laten we zeggen je hebt een hotel. Dan ben je heel erg afhankelijk van alle hoe je op TripAdvisor staat of hoe je op Booking.com, hoe je er staat. Er wordt enorm gekeken naar wat voor cijfers je daar haalt. En dan zit er een tussen en die heeft me daar toch een. Die heb je echt één bolletje van gekregen. En met een vreselijke review. Waarvan je eigenlijk denkt, het klopt niet. Dus je bent het er eigenlijk ook nog eens een keer niet mee eens. Wat doe je dan?
Nou, dat is ook wel buiten onze oplossing die wij bieden. Maar als ik kijk naar hoe wij dat zelf doen, is vooral ook altijd eerst contact opnemen met die desbetreffende persoon. Om te kijken ook van ja, waar is dit misgegaan? Hoe kunnen we het oplossen? Dat gaat eigenlijk nog voordat je natuurlijk in die wijde wereld waar het zichtbaar is, de hele discussie aangaat. Want dat zie je natuurlijk ook heel vaak. Dat bijvoorbeeld een hotel toch gaat reageren aan het publiek en dat die discussie alleen maar groter wordt.
Ja. Ja,
wel dus eerst rechtstreeks contact.
Ja. Ja, en als iemand dan ook nog eens een keer in het lokale krantje terecht is gekomen. Hoe ga je daar dan mee om? Want dat is lastiger.
Om bijvoorbeeld contact op te nemen of wat bedoel je?
Nou, iemand heeft gewoon een drama verhaal. Een horror ervaring in een hotel Hutsenfluts.
Nou, vooral daar zou ik ook gewoon kijken van, kun je in contact komen? Maar soms kan dat ook niet. Hè? Dus dan is het ook vooral, wat kun je doen om in ieder geval de crisis in de breedte op te lossen? En vanuit daar ook gewoon weer blijven meten van, heb je in ieder geval impactvolle communicatie gedaan? Waardoor het iets minder, dat het verzachtend is voor je reputatie. Soms kun je het ook gewoon niet voorkomen.
Ja, nou en als je denkt, ik kan er wel wat hulp bij gebruiken, dan kun je Garissa bellen. Of haar collega's natuurlijk. Dankjewel, Garissa. We praten zo verder. En jij bent er ook gewoon gezellig nog bij.
Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio Live.
Een kwart eeuw, wat klinkt dat lang zeg. Duurzaam leiderschap. Wat heeft 25 jaar UN Global Compact ons geleerd over verantwoord ondernemen? We noemden dat vroeger nog maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat werkt er, wat niet en waar liggen de echte kansen nu nog steeds voor impact? Marij Wagenaar is te gast. Ze is executive director bij UN Global Compact in Nederland. Marij, leuk dat je er bent. Ja, 25 jaar zeg. Dus dat 2000 dus opgericht.
Ja, zijn hele tijd was nog destijds Kofi Annan, voor de mensen die hem nog kenden. Die een oproep deed in Davos tegen de bedrijven van nou, we moeten eigenlijk meer samen gaan werken. Het is wel een leuk verhaal daaraan dat de CEO's meteen zeiden de volgende dag, nou, goed idee, goed plan, daar kan ik tekenen.
Ja.
En bij de VN grote paniek ontstond van, oh help, dan moeten we nu wat gaan doen. Het heeft dus een jaar geduurd voordat het echt in de lucht was.
Geweldig, ja. Wat doet UN Global Compact?
Nou, het is wereldwijd het grootste netwerk, een initiatief op het gebied van duurzaamheid. En het verbindt eigenlijk ondernemers die zeggen, ja, ik wil ermee aan de slag. Wat we doen is ze met elkaar in contact brengen, maar ook lessen die geleerd zijn eerder vertalen in gewoon trainingen, dingen die bij je gewoon mee aan de slag kan. En een platform geven voor die bedrijven die zeggen van ja, maar ik wil echt vooruit. Ik wil echt ook laten zien aan de wereld wat ik kan en wat ik kan doen. Ook wereldwijd een podium te bieden. Dus over een maand ongeveer, eind september, is bij de VN de summit waar al die landen bij elkaar komen, dan heeft ook Global Compact een heel nadrukkelijke rol om bedrijven naar voren te drukken. Dus Philips bijvoorbeeld in het verleden op het gebied van gezondheidszorg. Of, ja. Nou, die dan laat zien van hé, maar dit kunnen wij doen en dit dragen wij bij aan de duurzaamheidsdoelen wereldwijd.
En hoe zorg je nou in zo'n netwerk ervoor dat er vooruitgang komt? Hè? Ik bedoel, vaak is het zo dat er in dat netwerk mensen rondlopen die zelf begeisterd zijn. Hè? Dus dan de duurzaamheidsmanager of ja, die willen altijd wel. Maar ja, de rest van de organisatie is meestal de uitdaging.
Ja, dat is precies. Dat hoor ik heel vaak. Ja. En daar zie je ook wel dat als die duurzaamheidsmanagers met elkaar spreken, ze heel goed tips kunnen uitwisselen. Dus we hebben bijvoorbeeld noemt dan peer learning, maar dan met elkaar uitwisselen rond klimaat. Bijvoorbeeld, hoe kan je nou bepaalde doelen stellen? Nou, wanneer letten de anderen het meeste op? Als bijvoorbeeld, nou, ik weet in dit geval was het Bugaboo, die heel ambitieus is op dat gebied. En die vertelde, nou, en zo heb ik dat aan mijn management laten zien. En zo hebben ze die keuze kunnen maken. Nou, dan veert iedereen op en zegt, oh, maar heb je dat overzichtje voor mij? Heb je die slide? Want dan wil ik dat eigenlijk op zo'nzelfde manier gaan doen.
Ja, dus het is echt uitwisselen van de praktijk van alle dag, van hoe krijg je daar nou. Ja, de beweging is er al lang. Hè? Daarover, 25 jaar geleden moest je nog zeggen, hoe krijgen we het in beweging? Nu is het meer, hoe zorgen we dat je weer een stap verder komt of dat je weer versnelling krijgt? Want iedereen is er nu mee bezig natuurlijk. Merken jullie nou ook dat er een soort vertraging op is getreden? Duurzaamheid, je voelt een zekere vermoeidheid eigenlijk rondom het thema.
Ja, ik weet niet of het de vermoeidheid is, maar het is niet meer helemaal de open deur die het misschien een paar jaar geleden was. Ik bedoel, als je kijkt wat er in de Verenigde Staten gebeurt, wat er breder, de hele discussie over diversiteit en inclusie, waar je denkt, nou, het lijkt me heel logisch dat we alle talent nodig hebben en iedereen zich thuis moet voelen in een bedrijf. Nou, als je kijkt wat daar aan discussie ontstaan is, dat is dus zo'n gebied waar je ziet dat een heel aantal bedrijven zeggen, wij gaan gewoon intern keihard door, maar we hangen het misschien iets minder aan de grote klok buiten.
Ja. Ja. Als je nou terugkijkt, hè, die 25 jaar, ik weet niet of jij al 25 jaar betrokken bent, dat is een heel andere vraag, maar je hebt vast de overlevering ook geraadpleegd. Wat heb je dan geleerd in die 25 jaar? Wat zie je dan gebeuren waar we nu wat aan hebben voor de enorme stappen die we nog moeten zetten? Hè? Want er is veel gebeurd, maar we zijn er nog lang niet.
Nee, en wat we zien, kijk, Nederlands netwerk is wat minder oud dan 25 jaar. Want wat wij in Nederland doen, is brengen in Nederland de verschillende bedrijven bij elkaar. En wat we zien is dat in het begin waren het van de grote bedrijven. Hè, de multinationals die liepen voorop en die, to show the way, to lead the way. Maar je ziet nu dat die vertaling gaat naar gewoon Nederlandse MKB-bedrijven, familiebedrijven, die eigenlijk een heel steady agenda hebben. En dat vind ik een heel goed uitgangspunt. En ik denk ook wel wat we geleerd hebben is dat samenwerk cruciaal is. Ik noemde net het voorbeeld, wat kan je van elkaar leren?
Ja.
Maar het gaat ook in je keten. Je kijkt niet alleen naar je eigen bedrijf, maar waar haal ik mijn grondstoffen vandaan? Wat gaan mijn klanten ermee doen? Nou, dat gesprek, en hoe doe je dat dan met elkaar? En waar kan je je toeleverancier bijvoorbeeld op selecteren? Of hoe kan je met die toeleverancier dat gesprek hebben? Van ja, wat doe jij eigenlijk? Wat zit er in mijn product als het bij mij komt? Dat zijn elementen die heel goed werken.
Waar gaat het nu over? Wat zijn de thema's waar die spelen?
Nou ja, wat wij zien, wat heel veel terugkomt, is ja, wat ze zo mooi noemen die keten, de supply chain. Waar krijg ik mijn producten vandaan? En Nederland is maar een klein landje, dus de merendeel van de bedrijven krijgt hun goederen van over de grens. Nou, wat gebeurt daar? Wat ik een heel mooi voorbeeld vind is Schrijvens, Corporate Fashion. Die maken eigenlijk uniform voor de KLM en voor de Albert Heijn en dat soort dingen. Die hebben hun productie naar Bangladesh gedaan, al jaren geleden. En ze waren daar op bezoek en dachten, ja, maar zo gingen we vroeger in het Brabants bedrijf Brabant niet met onze mensen om. En waarom zouden we dat, nu we dat in Bangladesh doen, wel doen? Dus die hebben heel erg gekeken naar, oké, maar hoe doen we dat dan? En moeten we niet wat minder partners hebben? Zodat we veel meer met ze samen kunnen opbouwen. Dus dat inzicht in, wat gebeurt er voordat mijn grondstoffen over de grens gaan? Dat is iets wat heel belangrijk is. Klimaat, hoe ga je om met diversiteit en inclusie? Dat zijn eigenlijk wel thema's die we heel veel terug zien komen.
Ja, en diversiteit en inclusie, want dat ligt natuurlijk ook onder vuur, niet per se in Nederland, maar wel vanuit de US natuurlijk. Maar jij ziet eigenlijk nog steeds gebeuren dat het gewoon doorgaat.
Maar het heeft ook te maken met als we kijken hoeveel talent we nodig hebben. Ik bedoel, je hoeft maar een ondernemer te spreken die zegt, ja, goede mensen heb ik echt heel hard nodig. Ja, dan moet je zorgen dat iedereen aan boord is. En dat is denk ik ook wel goed te zeggen. We hebben allemaal het idee dat we het heel goed doen met bijvoorbeeld vrouwen op de werkvloer. Dat doen we in Nederland dus niet. Ik had dat. Ik ben nu 2 jaar bij het netwerk. Maar ik had altijd het gevoel dat we het echt super deden. Totdat je dan de lijstjes gaat zien. En dat je er echt van schrikt. In Europa zitten we dus van de 27, nummertje 24, 25. Hè? Dus echt de lagere regionen. En dat is wel dat ik denk, oké, daar kunnen we ook best wel wat bewuster in zijn. Dat we hier nog wel een weg te gaan hebben.
Ja, wij hebben altijd best wel een rooskleurig beeld over Nederland, hè?
Ja.
Ja, ik weet ook nog wel, ondertussen is dat niet meer zo. Maar dat wij ook dachten, ja, we zijn altijd het beste, braafste jongetje of braafste meisje van de klas. En dat we destijds qua duurzame energie onderaan bungelden. Dat is ondertussen wel veranderd, gelukkig. Maar
dat is precies zo'n
voorbeeld. De perceptie is heel anders dan wat we eigenlijk voor elkaar krijgen.
Maar daarvoor zeggen we ook van, als gewoon ondernemer waar je gewoon stap 1 is, ga gewoon meten. Ga gewoon kijken van hoe sta ik ervoor. Hoe, en dan heb je misschien het beeld dat het allemaal goed geregeld is. En soms komt dat er ook uit. En dan stop. En soms zie je van, misschien zijn er toch nog een aantal meer dingen die je kan doen. Om dat beter op orde te hebben. En wat we zien waar het heel goed voor werkt. Is dat het een enorme motivatiebron is voor je personeel. Gewoon mensen die voor je werken. Die trots zijn. We hadden het net over reputatie. En wat dat doet met je werknemers. Als jij zegt van, hé, maar ik zorg goed voor mensen en planeet. Daar willen mensen graag nu werken.
Ja, ja, Gresa. Herkenbaar?
Zeker, ja.
Het belang daarvan, nog steeds overigens.
Ja, dan moet ik wel zeggen, ik hoor je zeggen ook over grondstoffen. Nou, voor een organisatie als wij, we hebben natuurlijk als grondstof bijna niks. Data. Nee. Data inkoop. Dus wij kijken veel meer naar ook van, hè, hoe zorgen we dan voor onze medewerkers op een duurzame manier. Dat er een fietsplan is. Dat we niet iedere afspraak met een auto. Dat we leaseauto's voor de deur hebben die misschien soms niet rijden. Dus dat we daar wel oplossingen voor hebben. En dat we gewoon heel lean en mean werken ook. Dus niet groots en meeslepend. Want ja, in onze branche hebben we natuurlijk wel echt A-spelers als opdrachtgever. Maar het is niet dat we het dan heel breed laten hangen. Omdat we ook vinden dat we gewoon een beetje nuchter moeten zijn.
Ja. 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 Job, hoe speelt dat in jouw bedrijf?
Ja, het doel van remote is om een wereld te creëren waarin, ongeacht waar je bent, dat je toegang hebt tot fantastische banen. Dus het is een beetje filosofie nummer 1 bij ons. Er zijn fantastische mensen overal. We moeten die mensen een kans kunnen geven. En we moeten andere bedrijven die mensen een kans kunnen geven. Dus ja, dat is waar wij mee bezig houden. En daarnaast, als we duurzaamheid hebben, ja, we hebben geen kantoren. Dus niemand hoeft te reizen naar werk. Dat scheelt ook een hoop.
Iedereen werkt gewoon remote bij jullie.
Iedereen werkt remote.
En dan is remote niet meer remote. Want als iedereen het doet, dan is dat de norm, toch?
Ja, nee, ja. Dat is een goed domeinnaam.
Ja, ja, het is een heel goed domeinnaam. Ja, mooi. Marij, ik vind het toch leuk om nog een soort... Oh, daar was ik wel benieuwd naar. Is er nou iets... want je had het al over de samenwerking van elkaar leren. Ik kan me ook voorstellen dat er dingen ontstaan tussen die partijen die dan met elkaar praten. Die zeggen, oh, maar wacht eens even. Als jij dit doet en jij bent hiermee bezig, dan kunnen we samen optrekken. Stimuleren jullie dat ook? Zijn jullie daar ook mee bezig om echt een soort bondjes te smeden? En te zeggen, oké, dit is een vraagstuk en dat moet je samen oplossen. En die mensen lopen hier toevallig bij ons allemaal rond.
Ja, ja, en ik denk dat we dat op verschillende manieren gebeurt dat. Veel gebeurt gewoon informeel. Ik noemde net schrijvers al. Nou, die lopen gewoon tegen andere bedrijven aan. En die zeggen van joh, het KLM die zei ja, maar we willen wel graag ook uitstralen in onze uniform. Dat we dat circulair doen en daar willen we actief in zijn. Nou, dan als zij met elkaar praten, ontwikkelen ze dat samen. En ik denk wereldwijd dat je het ziet in ook initiatieven. Omdat je het tegenkomt dat, nou, een van die dingen is klimaat. Hoe meet je nou als bedrijf dat je echt op de goede weg zit? En hoe kom je weg van die greenwashing? Dat het niet alleen een glossy brochure is. Nou, er is dus samen met een aantal andere wereldwijde organisaties gewoon een heel concrete tool van, nou, je kan een pad schetsen. Ik wil in 2040 of in 2030 klimaatneutraal zijn. Welke stappen moet ik nu dan nemen? En wat kan ik dan doen? Nou, dat zijn, vind ik, hele mooie voorbeelden.
En dat zorgt er ook voor dat je weer allemaal met hetzelfde rekent. In plaats van dat het, nou ja,
dat
iedereen het wiel moet uitvinden. En dat het soms niet klopt. En dat je daar weer reputatieschade over krijgt. Dat willen we natuurlijk allemaal niet.
Nee.
We praten zo met jullie allemaal verder. Maar we gaan zo ook eerst naar de Inspire Top 3. En die hoor je zo.
New Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? Eén gast, drie tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
Waar vind jij nieuwe inspiratie? Welk boek, podcast of film helpen jou bij je business? Dit is de Inspire Top 3 van Roeselien Wekker. Ze is gespreksleider, presentator en expert in diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. En nog 300.000 andere dingen, zoals al die Zwitserse zakmessen die wij altijd te gast hebben. En ze is aan de lijn, Roeselien. Leuk dat je er bent.
Ja, heel leuk.
Nou, fijn dat jij het ook leuk vindt. Ja, dat is toch prettig.
Ja, ik heb er zin in.
Als je toch zou zeggen, nou, ik heb er helemaal geen zin in, ik vind het stom. Roeselien, jij doet allemaal verschillende dingen. Je bent, je agenda, die krijg je aardig vol. Waar vind je dan toch tijd voor inspiratie en verdieping? Wat is dat moment dat je dan even de tijd daarvoor neemt?
Ja, dat vind ik wel een leuke vraag. Ten eerste doe ik dat trein.
Ja.
In de auto is ook een hele goede plek. En gewoon natuurlijk in het weekend, 's ochtends je dag ermee beginnen.
In het weekend, 's ochtends je dag? Echt waar, joh. Jij wordt wakker.
Ja.
Je neemt een bak koffie en dan ga je iets kijken, lezen, luisteren, doen.
Ja, ik ben wel iemand die van nature zichzelf altijd wil ontwikkelen. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe kennis en inspiratie. Dus dat is toch wel, misschien ook wel de valkuil, maar ook de kracht. Dat ik altijd op zoek ga naar mooie, inspirerende mensen en onderwerpen.
Ja, nou, ik ben onwijs benieuwd wat er dan uit gaat komen. En dan beginnen we natuurlijk bij
nummer 3.
Oh, we beginnen bij nummer 3.
Ja,
oké. Okay.
Als je het goed vindt.
Nou, nummer 3, dat is een podcast of een podcast. Ja, je kan er is beeld bij en dat kan je vinden op YouTube. Van een congres die heet Conscious 500.
Ja.
En daar is een aflevering met Zach Bush. En ja, die vind ik gewoon helemaal geweldig.
En waarom?
Ja, hij is echt op zoek naar hoe we weer vergeving kunnen hebben in leiderschap. Hoe we bewust leiderschap kunnen inzetten. En waar hij eigenlijk naar zoekt is de menselijkheid weer op te zoeken.
Hmm. En wat is dan in wat hij brengt, zegt, doet, waardoor je bij jou de bellen aangaan en je denkt, wauw, dit is te gek?
Nou ja, omdat je zei, ik doe zoveel dingen. Ik ben bezig met een boek. En dat boek gaat over eigen keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen, klein of groot. En dat is wat hij eigenlijk ook zegt. Hij zegt, een nieuwe wereld kan alleen ontstaan als we verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes. Ja, en daar staat dus 100% achter.
Oké, okay. Mooi. Conscious, oh, heerlijk
500.
Woord, 500 met Zach Bush. Wij zorgen voor linkjes in de zogenaamde show notes, zodat je alleen maar hoeft te klikken en dan kan je gelijk gaan kijken in dit geval.
Ja, dat zou ik zeker doen.
We gaan naar
nummer 2.
Nummer 2. Ja, ik zal het je niet aandoen om haar naam te zeggen. Daar heeft ze zelf natuurlijk ook heel veel last van. En zij heet Zoe Papakanomu.
Ja.
En zij is een onderzoeksjournaliste. En wat zij eigenlijk doet, is continu koppen van kranten. De koppen daarvan bevragen en kijken hoe kunnen we deze nu inclusiever inrichten. Ja, en daar zijn we mee bezig met ongelijkwaardigheid van taalgebruik. En dat doet ze supergoed.
Ja, ja, je kunt haar, ik volg haar toevallig op LinkedIn, dus bij mij komt ze ook heel vaak langs.
Oh, ja.
En dan verbaas ik me er altijd weer over dat ik denk, oh ja, ja, het is ook goed voor jezelf om scherp te krijgen, want normaal lees je er overheen, zeker als in dit, mijn geval 50-jarige witte man. Mm-hmm. Maar als je dan haar opmerkingen erbij ziet en ze herschrijft ze volgens mij ook, hè, vaak,
ja,
dan denk,
ja,
je, ja,
lezen we er doorheen.
Ja,
ja.
Ja, en zeker de laatste tijd had ze er heel veel over hoe er bericht wordt over vrouwen die vermoord worden. Dat, ja, dat woord er heel weinig in staat. Dat er heel weinig staat vrouw vermoord door man. Maar dat er dan staat gruwelijk
overleden.
Om het leven. Gruwelijk om het leven. Niet eens om het leven.
Ja. Maar
gruwelijk geweld of zo. Weet ik veel. Ja, dat je denkt, hè?
Ja, en in het geval van Lisa, wat echt natuurlijk een vreselijk verhaal is. Heeft het bijvoorbeeld 3 keer alleen omcirkeld. Er stond 3 keer alleen in de kop.
Ja.
Ze fietste alleen.
Ja.
Ja, dat klopt. Ze fietste inderdaad alleen, maar die kunnen we dus weghalen.
Ja, ja, ja. Ze, ja, zat ook. Ze fietste ook
dat
op een fiets.
Dat heel
schrijf
goed.
Je ook niet.
Ze, ja, heeft een expositie gedaan op basis van haar kop. En daar kan je dan zelf iets van vinden. Dus dat is heel erg leuk.
Ja, cool. Ze heeft een achternaam die we even moeten spellen. Maar dat, wij zoeken haar op, zodat je ook daar gewoon weer op een linkje kan klikken. En dan kom je op haar LinkedIn uit. En dan kan je lekker haar volgen. Dat is inderdaad,
ja,
super,
zou ik echt
super
doen.
Interessant, ja, en inspirerend. En confronterend soms ook.
Zeker.
Ja, ik voel er tromgeroffel aankomen. Jij ook, Roseline?
Ik ook, want ik denk dat ik het al weet.
Daar gaat hij hoor.
Nummer 1.
Nummer 1. En dat staat inderdaad ook op nummer 1. En dat is een nieuwe podcast voor mij. Ik heb volgens mij dus nu 8 afleveringen gemaakt. En die is van Human. En die heet Goliath. En dat is een podcast gemaakt ook door een onderzoeksjournaliste, Annette van Soest. En een oud-rechter, Ibo Buruma. En zij duiken eigenlijk in verhalen achter de rechtszaak en de Goliath. Of tenminste, de David, dat zijn de burgers. Die gaan de strijd eigenlijk aan met hele grote bedrijven.
Oh.
En dat is elke week een nieuwe casus.
Wat leuk.
Ja, heel leuk.
Ja. Heb je er al een geluisterd?
Ja, ik heb ze alle 8 al
geluisterd.
Alle 8,
je hebt ze gelijk gebinst.
Iemand die dan nu, ja, aan het wachten is.
Geef eens een voorbeeld dan. Wat voor groot bedrijf wordt er dan aangepakt door een David?
Ik weet nu even niet meer de naam van het bedrijf, maar het was in ieder geval een medewerker die werd gekort in zijn salaris. Of eigenlijk, hij kreeg geen salaris op de eerste 10 minuten die hij inlogde als hij begon met werken. Want dat was voorbereiding. En toen is hij dus met dat een telecombedrijf of zo, of iets, ik weet het echt niet meer, het gevecht aangegaan en hij heeft gewonnen.
Ongelooflijk, hè?
Ja, echt, ja, ongelooflijk.
Dat je dan denkt als bedrijf dat je daarmee een stap verder komt in die 10 minuten. Als je het daar toch van moet hebben, dan zou ik gewoon ophouden, eerlijk gezegd.
Ja, ja, maar ze hebben het geprobeerd. En ja, als niemand er wat van zegt, ja, dan gaat dat dus gewoon door. Dus de kracht van je stem laten horen,
ja,
en dat natuurlijk wel gefundeerd doen en genuanceerd misschien soms ook wel in deze tijd, is van waarde.
Top. Nou, ik heb ze staan. Ja. Conscience 500, ja, met Jack Bush, Zoe Papakanomu, zeg ik dat,
ja,
goed?
Ja, heel goed, ja.
Ja, dat is voordeel als je het fonetisch opschrijft. En de podcast Goliath.
Podcast, ja, van de Conscious 500.
Ja. Ja. En Goliath, hè, dat was de laatste.
Laten we de volgende keer er samen heen gaan.
Nou, lijkt me heel gezellig.
Naar het congres, ja.
Ja, heel fijn. Als het niet te ver is, want ik ga niet in een vliegtuig,
nee,
zitten.
Nee, goeie deal.
Roseline, dankjewel. Wij zien elkaar weer.
Okay.
En op naar de volgende. Doei!
Succes,
joep. Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
Nou, Gerissa, welke van de 3 ga je tot je nemen?
Nummer 2. Zoe Papakanomu.
Ja.
Papakanomu. Nou, dat.
Ja, die ga je volgen.
Ja. Ja. Nou ja, vooral ook omdat we natuurlijk in ons dagelijks werk als media monitoring tool zie je natuurlijk alleen maar berichten, koppen van print, online, whatsoever. En ik vind het wel ook goed dat zij inderdaad die journalisten uitdaagt om het inclusiever te maken en ook scherp te zijn. Wat zet je daar nu neer? En dat je niet meteen dus een bepaald beeld creëert. Wat het voorbeeld ook, hè, 3 keer alleen in het bericht over Lisa. Dat ze dat challenge vind ik alleen maar goed. Want wij zien alleen maar die content. We kunnen er verder niks aan veranderen. Dus dat maakt de wereld wel weer een beetje beter.
Mooi. Job, welke van de 3?
Ja, die podcast, Goliath. Dat heeft natuurlijk heel veel professionele interesse in natuurlijk. We hebben natuurlijk heel veel klanten en er gebeuren heel veel interessante dingen. Dus enerzijds ben ik benieuwd of ik er eentje herken. En anderzijds is het natuurlijk wel interessant om te horen.
Ja, ja. Nou ja, het grappige is natuurlijk dat in dit geval, dit voorbeeld wat ze geeft, ja, dat mag ook gewoon niet. Dus als het goed is, zegt jullie systeem dan.
Ja, precies. Ja, daar bestaat het voor. Ja, en we zien heel veel van dit soort dingen. Heel veel.
Ja. Ja. Marij, wat ga je luisteren of kijken of volgen?
Dan neem ik gewoon de derde die overblijft. Nou, ook omdat ik zo heel erg goed vind, maar al een tijdje volg op LinkedIn. Dus net als jij elke keer al. Dus die kan ik heel erg aanraden. En ze is ook makkelijk te vinden. Als je met Zoe Papa begint, dan
ben je er al.
Ben je er al. Ja. Maar goed, dat terzijde. Ik ging voor die Conscious 500. Waar ik nog niet eerder van gehoord had. Maar ik ook daar zit een soort professionele link. Omdat wij de Leaders of Progress dit jaar in Nederland ingevoerd hadden. Voor de 25 jaar. Waar we dus een aantal van die. Nou ja, ik weet niet of ze op die Conscious 500 staan. Maar mensen geïnterviewd hebben met hun verhaal. Van hey, hoe maak je nou die verandering? Waar loop je tegenaan? Wat moet je doen? Wat moet je niet doen? En we komen samen op 15 oktober met een groot congres. Dus als het in Nederland is, hoef je geen vliegtuig te nemen. In Leusden, AFAS Leusden.
Och.
15 oktober. De kaartjes gaan wel snel, maar ik zou nu gewoon even inloggen.
Ja, waar moeten ze dan heen? Naar jullie? Naar UN Global Compact?
UN Global Compact. Als je dat intoetst, .nl, dan zie je het op de website direct staan.
Hartstikke goed. Mooi. We gaan naar ons laatste item.
Shaping Your Business. New Business Radio Live.
Er zijn talloze HR-platforms. Ik gebruik ze niet, maar ik kan het wel weten. Want ze komen nog wel eens langs in mijn programma People Power. Dus hoe lukt het dan toch een nieuwkomer om daarin op te vallen om dingen anders te doen? Remote.com deed het en groeide uit tot een internationale speler van formaat. Maar wat maakt hun aanpak nou zo anders? Wat kun je daar als ondernemer of leider van leren? Want als het lijkt dat de markt gevuld is en vol is, nou, dan is dat toch stiekem blijkbaar niet. We hebben Job van der Voort te gast. Hij is medeoprichter van Remote.com. Job, je vertelde het al even. Hè? Dus daar waar vroeger een specialist moest bedenken. Ik heb nu iemand in Maleisië zitten. Die moet verloond worden. Dan moest hij allerlei spannende dingen gaan doen. En jullie hebben dat geautomatiseerd?
Ja, wat we hebben gedaan is tot voor kort, eigenlijk tot voordat wij bestonden, was het zo dat als jij iemand ergens iets wil betalen of aannemen of een contract wil geven, dan heb je lokaal iemand nodig die je dat kan faciliteren en die daar een expert voor is. Als je dat in 2 landen doet, dan heb je dus 2 verschillende partijen nodig, et cetera.
Mm-hmm.
Nou, wat wij hadden gedaan is wij zeggen, nou, wij gaan dat gewoon in elk land doen en we maken 1 platform. We doen het allemaal zelf, dus we zijn niet afhankelijk van derden. En dan maken we het heel makkelijk en ook niet te duur. Nou, dat hebben we gedaan en dat werkt heel goed.
En dat klinkt super makkelijk. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want nee. Er zijn nog wat landen in de wereld. En overal zijn alle regelingen anders. En al die regelingen die veranderen ook nog eens een keer.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja, ik zeg altijd bloed, zweet en tranen. Zo zijn we echt begonnen. Onze insteek was, we gaan het gewoon 1 land per keer doen. Dus we gaan in elk land gaan we een bedrijf opzetten. Dan gaan we uitvogelen. Hoe doen we dit hier? Hoe zijn we als werkgever? Hoe kunnen we mensen betalen? Wat zijn de regels? En dan wat we gaan doen is we gaan software bouwen om dat een beetje te automatiseren. Zodat we dat op schaal kunnen doen. En iets ervan kunnen kopiëren van 1 land naar een ander land. Nou, en vandaag de dag is het zo dat in zeg maar wat we noemen de happy flow. In goede cases, dus gaat niks fout, er gebeurt niks geks. Ja, dan is het volledig geautomatiseerd. En daarmee, wat is het dan? Dat is dus het vinden van mensen, het aannemen van mensen, het betalen van mensen, het managen van mensen. Dus als dus je bijvoorbeeld een review aan iemand geeft. Al die dingen zijn geautomatiseerd. En niet alleen
ook zeg maar, het vinden van mensen.
Ja, we hebben zelfs een AI recruiter. Dus dan kan je zeggen, nou, ik ben op zoek naar bijvoorbeeld iemand die software schrijft. En ik wil dat die persoon zoveel jaar ervaring heeft. Dan kan je die persoon uitnodigen om te worden geïnterviewd door jouw AI recruiter. En dan kan je zeggen, nou, let hierop, vraag hiernaar. Of vind meer uit over de ervaring die ze hebben in een bepaald segment. En dan gaat die AI-recruiter dat doen met die persoon.
En ik zit ook te denken, als je dit allemaal georganiseerd hebt op deze manier, dan maakt het, tenminste, als je duidelijk hebt wat mensen moeten gaan doen, dat is nog wel belangrijk. Maar als je dat hebt, dan maakt het eigenlijk ook niet meer zoveel uit waar ze dan zitten.
Nee, precies. Nou, is ook zo zijn we het bedrijf ook begonnen. We zijn volledig remote. We hebben geen kantoren. Maar we kijken ook bijvoorbeeld niet naar hoeveel uren mensen werken. Of dat ze überhaupt inloggen. Eigenlijk het enige waar wij intern naar kijken bij onze eigen medewerkers is, doen ze het werk wat wij van hen verwachten? En dus wat is de impact van het? En sterker nog, we kijken niet alleen naar het werk. Want als iemand de hele dag slideshows zit te maken voor interne presentaties, nou, daar schiet je ook niks mee op. Dus we kijken, wat is nou de daadwerkelijke impact?
Dan moet je niet te hard zeggen. Er zijn consultancybedrijven die hier geld mee verdienen met slideshows maken.
Ja, nou, die gaan allemaal dood straks door de AI. Maar inderdaad. Dus we kijken alleen wat voor impact hebben mensen intern. En daarop beoordelen we mensen. En dan creëren we natuurlijk onze eigen software om daarmee te helpen om onze klanten ook die richting op te sturen.
En even om een beetje een beeld te hebben van hoe groot is dit geworden?
Ja.
Nou, hoeveel mensen er bij je werken, dat is eigenlijk een onzinvraag. Dat is een oude, ouderwetse onzinvraag eigenlijk.
Ja, ongeveer 2000 mensen. Maar ik denk dat het niet veel meer wordt, ongeacht hoe groot het
bedrijf. 2000 is al heel veel, hè?
Ja. Ja.
Holy mac, man.
Ja, maar door AI kunnen we nu steeds meer automatiseren en veel makkelijker automatiseren. Dus ik denk dat het bedrijf al 10 keer groter kan worden met dezelfde hoeveelheid mensen.
Ja. En je zit dus... Oh, ja, je bent over de hele wereld aanwezig, want je hebt al die landen waar je eigenlijk gewoon zelf hebt bedacht. Oké, we pakken er weer een land bij. Stel je voor dat we hier zouden gaan werken. Hoe zit het dan in elkaar?
Ja, we hebben entiteiten vrijwel overal op aarde. Maar we nemen mensen aan onafhankelijk van waar ze wonen. Dus eigenlijk het enige wat te zeggen is, nou, voor sommige rollen moet je in een bepaalde tijdzone werken. Dan maakt het ons niet uit of je in die tijdzone woont. Hè, als je graag 's avonds wil werken. Maar we hebben mensen intern in ongeveer 97 verschillende landen. En we kunnen mensen uitbetalen in ongeveer 175, 180 landen.
Wow. Ja. Welk land is super lastig? Heb je nog niet?
Nederland.
Nederland zit er Nederland zit nog niet in de system.
Nee, Nederland zit in het systeem.
Maar het is wel ingewikkeld.
Maar Nederland is heel lastig. Omdat je hier natuurlijk heel veel bescherming hebt voor de werknemer. En je hebt heel erg met de ziektewet. En dat is een heel groot probleem. Nederlandse werkgevers die kunnen daar heel goed mee omgaan. Want die weten dat. Dus ze gaan heel voorzichtig daarmee om. Maar dan heb je wij hebben natuurlijk veel buitenlandse klanten. Die nemen iemand hier in Nederland aan. En vervolgens gaat die persoon. Dit zien wij heel vaak. Die persoon die krijgt bijvoorbeeld een slechte review. En die persoon zegt dan, nou, ik ben ziek. Of ik heb een burn-out. En die buitenlandse werkgever zegt, oké. Ja. En nu? En dan moeten wij gaan uitleggen hoe het werkt in Nederland. Nou, dat bestaat in Nederland en een paar andere landen. Maar Nederland is voor ons wel echt een van de ergste plekken in die zin.
En welk land staat er nog op het lijstje waar je nog niet... Want 180, dan ben je een heel eind. Maar er zijn er nog iets meer.
Ja, er is een aantal landen waar we nooit iets kunnen doen. Zoals Noord-Korea.
Ja, en dat wordt ingewikkeld.
Ja, dus dat wordt heel lastig. En dan eigenlijk de landen die overblijven zijn hele kleine landen waar er heel weinig vraag is. En waar zien we eigenlijk weinig vraag? Waar er weinig mensen zijn. Want fantastische mensen zijn overal. Dus we zien ongeveer dat de vraag naar mensen en het betalen van mensen ongeveer correleert met de hoeveelheid mensen die er wonen. En dan ook de kwaliteit van het onderwijs. Met name gewoon de hoeveelheid mensen die er wonen. Dus hoe kleiner het land is, hoe minder waarschijnlijk het is dat we er zijn. Maar er zijn ook daar uitzonderingen op. Bijvoorbeeld in Kirgizië. Dat is een van de eerste landen die we openden. Misschien de 10e of de 11e. En waarom? Nou, we hadden een hele goede programmeur gevonden daar. En in Kirgizië destijds had ongeveer 50% van de bevolking toegang tot het internet. Ja, en daar kwamen wij dan aan. En wij zeiden, ja, we willen geen kantoor openen, lokaal of wat dan ook. We willen gewoon helemaal digitaal een bedrijf opzetten en alles doen. En payroll en benefits en alles erbij kwam. En dat hebben we vervolgens gedaan. En toen hadden we hem en hij had een van zijn buurjongens ook aan een remote baan geholpen. Dus toen hadden we op een gegeven moment 2 mensen in Kirgizië. Nou, ik geloof dat het vandaag de dag iets van 25 is, maar dat is nog niet heel veel.
En stel je voor, ik ben klant bij jullie en ik denk, ik heb uitbreiding nodig. Ik heb een nieuw mens nodig.
Ja.
Dan bedenk ik wat die persoon moet gaan doen.
Ja.
En dan? Want dan kan die persoon over de hele wereld zitten.
Ja, je moet gewoon je hersenen gebruiken als een normale werkgever. Dus je moet wel bedenken van, nou, wanneer wil ik dat deze persoon werkt? Hoe wil ik dat deze? En we zien dat de meeste klanten, we hebben heel veel klanten in Nederland, die alleen opereren in Nederland. Daar kan je ons ook prima voor gebruiken. Maar wat ik altijd mensen aanraad is, neem iemand aan in een tijdzone dichtbij genoeg. Ja. Dus dat betekent dat je hoogstens 3-4 uur verder zit. Nou, dan heb je heel Europa trouwens. Dus je kan overal in Europa iemand aannemen. Nou, en wat je dan via ons kan doen, dan zeg je, nou, ik wil dus een programmeur vinden, ergens in Europa. En dan geven wij je een overzicht van, nou, zo zijn de salarissen voor programmeurs in Europa. Zo is het aanbod voor mensen in Europa. Dus we kunnen bijvoorbeeld zeggen, nou, in Portugal, daar zitten bijzonder veel goede programmeurs. Die zijn over het algemeen een stuk goedkoper. Nou, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil iemand opzoeken in Portugal. Nou, dan vind je Joanna. En Joanna is een hele goede
programmeur. Maar even zodat ik het goed snap, hè. Ja. Hoe hebben jullie die mensen in je bestand dan staan? Want dat je een mooie software kan maken waarbij je alles verloont.
Ja.
Dat is al een heidens karwei. Maar ja. dat kan ik me nog voorstellen. Ja. Maar dat je ook nog eens een keer bijna op alle kwaliteiten over de hele wereld mensen kunt vinden.
Ja.
Hoe doe je dat?
Ja, er zijn een aantal manieren. Ten eerste bestaan we al best wel lang. Dus heel veel mensen die hebben dus een profiel in ons systeem.
Ja.
En we hebben ook een soort van jobboard. Dus remote.com/jobs. Daar kun je banen vinden. En dan kunnen mensen ook een profiel maken. En in dat profiel kan je dus aangeven wie en wat je bent. Ja, en daarnaast, als je gewoon zoekt op Google vandaag. Ik zoek naar een persoon. Dan vind je heel veel publieke profielen. Nou, die gebruiken we ook. En die kunnen we ook hiervoor gebruiken.
Ja, dus je scraper noem je dat, geloof ik, hè? Ja, haal je dan ook het internet leeg dat je zegt, nou weet je, want op LinkedIn staat natuurlijk ook heel veel.
Ja, de delen die we kunnen. Dus we hebben ongeveer 800 miljoen profielen. Dat zijn natuurlijk heel veel mensen, maar dat is niet alle LinkedIn profielen.
Jullie hebben 800 miljoen profielen.
Ja.
Goedemorgen. Ja. Bloody hell. En hoe lang zijn jullie nu bezig?
Ja, dit stukje van het vinden van mensen zijn we pas een aantal jaar bezig. Iets van 2 jaar of zo. En de rest, ja, dit is eigenlijk het makkelijkste deel van mijn organisatie. Het moeilijkste deel dat we doen is de payroll. Zeg maar het berekenen van hoeveel belasting moet je betalen, hoeveel moet naar een benefit. Dat is eigenlijk het lastigste van het bedrijf.
Ja, het grappige vind ik dat, zo keek ik er zelf naar, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik dacht, jeetje, een HR-systeem, er is al zoveel van.
Ja.
En dan, ik krijg dat zelf ook heel vaak te horen. Als ik weer een raar plannetje heb, dat mensen dan zeggen, ja, dat is er al.
Ja.
En wat jullie doen is er nog niet. Of dat zal ongetwijfeld, zullen de mensen jullie succes gaan volgen. Dat kan bijna niet anders. Want als het succesvol is, dan willen mensen gewoon het kopiëren. Maar er is dus altijd ruimte, omdat er altijd dingen gewoon niet goed lopen, onhandig zijn, gedoe is. Jullie lossen natuurlijk gewoon een hoop gedoe op ook.
Ja, er zijn heel veel bedrijven die dit soort gedoe oplossen. Maar wat wij zien is dat het niveau waarop bedrijven dat doen gewoon heel erg laag is. Je ziet heel veel van die software, die ziet er heel slecht uit, bijvoorbeeld. Het is heel moeilijk te gebruiken. Je hebt een handleiding voor nodig. Nou, dat vind ik een hele lage standaard. Bij ons werkt het gewoon op een manier. En onze standaard is ook, je moet het nooit uit hoeven leggen. Het moet gewoon werken zoals je verwacht dat het werkt. En het moet er mooi uitzien en het moet goed werken. Nou, en dat is eigenlijk best wel een hoge standaard. Daarnaast is het zo dat we doen iets wat, als je een bedrijf begint, wat is het eerste dat je aanzet? Nou ja, payroll. En als laatste dat je uitzet, als je bedrijf stopt, is payroll. Ja. Dus onze markt is vrijwel elk bedrijf op aarde. Dus dat helpt ook een hoop.
Ongelooflijk. Het is weer een wereld voor me open gegaan. Superleuk. Ja, ik ben altijd blij van ondernemersverhalen. Zou dat voor jullie iets zijn? Gewoon mensen die ergens anders, wel dus een beetje in dezelfde tijdzone, maar die niet bij jullie in de buurt zitten?
Ik moet nog even uitkijken, want het team luistert mee.
Ja, daarom.
Die worden daar ook allemaal angstig.
Daarbij.
Nou, wat we wel zien inderdaad, gewoon de moeilijkheid van goede developers, programmeurs vinden. Maar wij werken ook al met een partij in Macedonië, waar ook development zit. Niet op die manier gevonden, ooit 100 jaar geleden, zeg maar, toen we gestart waren.
Yeah.
Ik denk dat als we dat vandaag de dag, dat vraagstuk opnieuw zouden hebben, dan zou zoiets als remote wel echt kunnen werken, ook voor ons.
Yeah. Ja. Ja. Marij, ik zit ook te denken, je gaat uitbetalen naar de lokale standaard. Zit er nog heb jij nog ingewikkelde ethische bezwaren in je hoofd?
Ja, dat dacht ik wel aan. Het is soms wat wil je als bedrijf? Want het minimumloon in een bepaald land is niet altijd een leefbaar loon.
Yeah.
Dus als je een aantal bedrijven moedigen we ook echt aan om te kijken van betaal nou echt een leefbaar loon. Want er zijn heel veel landen op de wereld waar minimaal loon daar nog onder is. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daarmee omgaan. Of je ook een advies geeft van wage indicator. Of er zijn genoeg berekeningen wat een leefbaar loon zou zijn.
Ja, nee, we hebben al deze data in zo'n systeem. Dus als je een klant van ons bent, dan kan je inderdaad zien hoeveel moet ik iemand betalen. En ook voor elk salaris kan je zien, is dit nou marktconform? Of is dit erboven of eronder? En ook vergeleken met de rest van mijn team. En ook bijvoorbeeld vergeleken met mannen en vrouwen binnen het bedrijf, et cetera.
Ah.
Wat wij zien, wat mijn filosofie hier een beetje over is, is dat de salaris is gewoon, het is een marktwerking. Het is de labor market, het is gewoon een pure markt. En bijvoorbeeld in Portugal, toen wij begonnen, was het gemiddelde salaris van een software engineer ongeveer €1500 daar. Dus van een programmeur. Vandaag in ons systeem is ongeveer €4200. Dus in het spannen van ongeveer 6,5 jaar tijd zijn we gegaan van 1500 tot ongeveer €4200. En waardoor is dat gekomen? Omdat wij en een paar anderen het heel makkelijk maken om mensen hier aan te nemen. En zo zijn die salarissen lokaal omhoog gegaan. Maar als je kijkt naar lokale bedrijven en hoe die betalen, die zitten nog steeds op €1500.
Ah, kijk eens aan. Dus jullie zijn ook een soort emancipatoire club gewoon, stiekem.
Ja, kijk, uiteindelijk is het doel van remote is altijd, we moeten het mogelijk maken voor iedereen, wat voor persoon dan ook, waar die ook zitten, om fantastische banen te krijgen. En dat creëert een marktwerking, want er is altijd vraag naar talent. En die marktwerking, die drijft de salaris omhoog. Niet omdat bedrijven zelf zeggen van, oh, ik ga mensen meer betalen dan dat ze waard zijn. Want geen enkel goed bedrijf zou dat ooit doen.
Ja, er zijn hele kleine uitzonderingen. Ik weet van een heel leuk bedrijf in Amerika die dat gedaan heeft. Overigens zeer succesvol, maar daar moet je ook een beetje mee oppassen. Ik vond het super leuk dat jullie er allemaal waren. Het is weer voorbij gevlogen, dat is altijd een goed teken. Gerissa Smit hoorde je. Je hoorde Marij Wagenaar van UN Global Compact. Gerissa natuurlijk van Clipit. En als laatste hoorde je Job van der Voort met zijn prachtige bedrijf Remote.com. Alle informatie, als je nog geïnspireerd wil worden of andere dingen, dan hebben we altijd linkjes weer in de show notes staan. Als je de podcast luistert, anders moet je even op onze website kijken. Nieuwbusinessradio.nl. Tot de volgende.
Nieuw Business Radio Live.
Nieuw Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.